presto.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geweten zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 71 en daarvan de verzen 10 en 11. 71 vers 10 en vers 11, waarvan de eerste regels luiden: mijn hart zal steeds op u vertrouwen, mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En 11: ik zal blijmoedig henen treden in zere mogendheid. 10 en 11 van Psalm 71. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen, die vindt u in het Nieuwe Testament, de Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 13. En dan beginnen we te lezen vanaf vers 31. En lezen we tot en met 53. Matteüs 13, vanaf vers 31. Matteüs 13, vers 31. Daar lezen we het woord van God als volgt. Een andere gelijkenis heeft hij, dat is de Heere Jezus, hun voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemel is gelijk aan het mosterdzaad, het welke mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende, ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. En hij, antwoordende, zeide tot hen, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk, en het onkruid zijn de kinderen van de boze. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel, en de oogst is de voleinding der wereld, en de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelven in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk van hun vader. Die oren heeft om te horen, die horen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg die, en van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Tot zover de schriftlezing. Ik gaf op tot 53, maar de bedoeling was tot 44, zie ik. Zullen we samen bidden en in onze voorbeden gedenken mevrouw K. Pronk de Ruiter. Ze mocht dinsdag de leeftijd van 93 jaar bereiken. En meneer Rijk, die aanstaande donderdag opgenomen zal worden in het ziekenhuis voor een operatie van de niersteen. En voor de ouderen ook thuis die met ons verbonden zijn, die graag zouden willen wezen hier, maar dat niet meer kunnen, zullen we samen bidden. Heren, we komen u bidden voor zieken en voor gezonden. En ja, daar worden we eigenlijk altijd weer aan herinnerd. Dat gezondheid een hele broze schat is, als we die mogen bezitten. En dat er eigenlijk net niks hoeft te gebeuren, of er zijn medicijnen nodig, is een ingreep nodig, of ja, dat kan ook nog bij ziekte. Dan komt de dokter zeggen, er is niks meer aan te doen, u bent uitbehandeld. En wat een zegen als er nog een behandeling mogelijk is. Maar heren, het herinnert ons er allemaal aan dat we hier geen blijvende stad hebben. En daar hebben we ook net over gelezen. Dat hebt u de discipelen uitgelegd. Dat er eenmaal gemaaid gaat worden. En die maaiers, dat waren de engelen. En dat maaien, dat was de voleinding van de wereld. Daar gaat het op af. Met de hele geschiedenis naar de voleinding. En dat wil niet zeggen dat er dan overal een punt achter gezet wordt. Nee, dan komt er een punt te staan achter de tijd. En dan is het eeuwigheid. En daar reizen we nou allemaal op af. En dat is een raar idee, heren. Want als we gaan kijken in ons leven, dagelijks leven, dan hebben we toch niet elk moment van de dag in de gaten dat we op de eeuwigheid afkoersen. Maar het is wel waar, we hebben hier geen blijvende stad. De tabernakel van ons leven, de tent, die wordt een keer afgebroken. En dat kan heel plotseling gaan, dat die zomaar wegwaait. En dan is het eeuwigheid, heren. Zou u ons vanmorgen ook willen voorbereiden op de eeuwigheid? Dat hebt u eenmaal uw eigen bondsvolk ook gedaan, alsmaar voorbereiden op die toekomst die gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En dan zei u erbij dat het nodig was dat dat volk zich houden zou aan wat u gesproken had in uw wet en in uw evangelie. Dat is ook vandaag de dag nog zo. We hebben wat dan genoemd wordt vandaag de Israëlzondag. Ja, eigenlijk zijn alle zondagen, als het goed is, Israëlzondagen. Want uw oude bondsvolk, heren, het kan zo ver weggedwaald zijn als dat het wezen kan. Maar het blijft uw volk. En u hebt er ook nog grote plannen mee. Dat zegt u zelf in uw woord. En heren, nou komt het er maar op aan voor hen, maar ook voor ons, dat wij in die grote plannen zijn opgenomen. Zou u ons daarover willen onderwijzen vanmorgen? Ook als we deze week gewoon ons werk gaan doen, of misschien wel niks hebben te doen, of worden opgenomen in het ziekenhuis. Heren, zou u ons willen bereiden voor die eeuwigheid die Ja, dat kunnen we ons ook niet voorstellen, die nooit eindigt. Zou u ons uw woord willen verklaren en in ons hart willen uitwerken, in ons leven, dat de kracht van uw woord ook getoond wordt, dat we die ondervinden. Heere, wees ons zo allen erbij, ook thuis die meeluisteren, zieken, bejaarden, u weet alle dingen. Kan wezen, Heere, dat we hier vanmorgen zitten met rouw in ons hart, een geliefde verloren, u weet alle dingen. Wees ons een God van nabij en laat uw woord ter rechtertijd worden gesproken. We bidden u voor de overheid, voor onze regering, het valt niet mee. Vooral niet als je geconfronteerd wordt met allerlei problemen die eigenlijk door mensen niet zijn op te lossen. Dan hebben we wijsheid van boven nodig. Geef dat, dat daarom gevraagd wordt, want u bent de God van uitkomsten. U wilt de mens niet vast laten lopen, maar u wilt uitzicht bieden zelfs voor eeuwig. Gedenk, Heere, onze overheden, ook plaatselijk en regionaal. Wees met de kerk, onze kerk, ja, in een hopeloze verdeeldheid. U weet alle dingen, Heere. Wil nog, ondanks wat mensen ervan maken, wonen en werken, daar waar uw woord verkondigd wordt. En geef dat dat woord, waarvan de wereld zegt dat het dwaasheid is, dat het voor ons allemaal de opperste wijsheid wordt. En dat we daarmee goede moed mogen hebben voor wat de toekomst heeft te bieden. Gedenk zo alles wat uw zegen nodig heeft. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We hebben zo even, gemeente, een stukje gelezen uit Matteüs 13. En u hebt wel gemerkt, ja, het viel een beetje korter uit dan dat ik verteld had, maar het is een hoofdstuk dat staat vol met gelijkenissen van de Heere Jezus. En waar gaan nou toch die gelijkenissen allemaal over? Nou, dat staat er keer op keer heel duidelijk bij. Het gaat in al die gelijkenissen steeds opnieuw om het Koninkrijk der Hemelen. En zo begint diverse malen de heiland met de woorden: het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan, en dan komt die gelijkenis. En dat beginregeltje, dat wil in normaal Nederlands zo ongeveer zeggen: in het Koninkrijk der Hemelen gaat het toe zoals in die komende gelijkenis. Trouwens, ik lees dan ook nog een keer in Matteüs 13 dat een mens het woord van het koninkrijk moet horen. Wil die ooit dat koninkrijk binnengaan, dan moet hij het eerst horen, het woord van dat koninkrijk. Dat kunt u aantreffen als de zaligmaker zelf uitleg geeft aan zijn discipelen over die bekende gelijkenis van de zaaier en dat zaad dat in vierderlei aarde viel. Dus het mag duidelijk zijn, de gelijkenissen die geven ons uitleg over het Koninkrijk der Hemelen. Hoe het daartoe gaat en hoe je daar komt. Hoe een mens dus onderdaan wordt van dat Koninkrijk waar de Heere regeert. Goed, die gelijkenissen wijzen ons dus de weg naar het Koninkrijk der Hemelen. Welke lessen krijg je erover te horen? Verschillende. Als ik ga kijken naar de gelijkenis van de zaaier en zijn vierderlei zaad, dan leert die gelijkenis ons hoe dat koninkrijk komt. Kijk ik naar de gelijkenis van het onkruid in de akker, die gelijkenis leert ons hoe Gods koninkrijk stand houdt, te midden van allerlei kwaad, en stand blijft houden. In de gelijkenis van het mosterdzaad, er wordt geleerd hoe dat koninkrijk van God groeit. Dat gebeurt namelijk op een hele onwaarschijnlijke manier. Wat onogelijk klein was eerst, wordt toch onwaarschijnlijk groot. Kijk je naar de gelijkenis van het zuurdeesem, daar wordt duidelijk gemaakt hoezeer dat koninkrijk van God ongemerkt kracht heeft. In de gelijkenis van de parel van grote waarde worden we erin onderwezen dat het koninkrijk van God geweldige waarde heeft. En dan hou je nog over de gelijkenis van de schat in de akker. Wat wil die gelijkenis ons leren? Nou, wat die gelijkenis ons voorhoudt, daar willen we vanmorgen wat uitvoeriger naar gaan kijken. U vindt de tekst in het 44ste vers, laatste vers dat we gelezen hebben. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg die, en van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Ik heb vanmorgen in de preek drie punten. Het eerste punt noem ik hoe deze schat verborgen is. Tweede punt, hoe die schat ontdekt wordt. En het derde punt, hoe die schat verkregen wordt. Dus hoe die schat verborgen is, ontdekt wordt en verkregen wordt. Maar zullen we eerst gaan zingen Psalm 25. En van Psalm 25 gaan we dan zingen de verzen 5, 6 en 7. Loutere goedheid, liefde, koor, de waarheid zijn des Heere paan. 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. En 7. Gods verborgen omgang, die vinden zielen waar zijn vrees in woont. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u, wat de diensten betreft. Voor zondag 9 oktober, dus volgende week. 'S morgens 10 uur hoopt dominee Kok uit Stolwijk voor te gaan. 's Avonds 6:30 dominee Goudriaan uit Ede. De collecten vandaag zijn als volgt. De eerste is voor de evangelisatie in Horst. De tweede rondgang voor de plaatselijke gemeenten. En de derde, dat is voor het bouw- en renovatiefonds. Nog een enkele mededeling. Maandag 3 oktober, dat is dus morgen, dan is er de Bijbelkring Our Choice, 's avonds 8 uur. En vrijdag 7 oktober de 16PLUS Club om 7:30. En voor de toekomst geldt in alle gevallen, zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen, Psalm 25, de versen 5, 6 en 7. Gemeente, zullen we straks na de preek, na het amen, aan het slot van de preek zingen het 15e vers van Psalm 31, waarvan de eerste regel luidt: hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Dat is Psalm 31, 15e vers. Zullen we dat zingen na de preek zonder verdere aankondiging? 31 vers 15. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke de mens gevonden hebbende verborg die. En van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Het gaat in de gelijkenis die we vanmorgen gaan bekijken over een schat. Wat moet je daarbij denken? Nou ja, iets van veel waarde. Hè? Het kan zijn geld of goud, zilver, edelstenen, noem maar op. Een allereerste vraag erbij mag wel deze zijn. Wie of wat wordt er eigenlijk met die schat bedoeld door de Heer Jezus? Want kijk, als je dat niet weet, dan is natuurlijk de rest van alle uitleg over die gelijkenis totaal zinloos. Nou, wij zijn vanmorgen natuurlijk niet de eersten die die vraag kunnen stellen. Hè. Door de eeuwen heen is de vraag al eens vaker gesteld, zelfs heel vaak gesteld. Wie of wat bedoelt de Heer Jezus hier nou toch met die schat? Ik wil het maar een beetje eenvoudig houden en dan kan ik als antwoord geven: met die schat in de akker wordt bedoeld de zaligheid. Of misschien nog een klein beetje preciezer gezegd, beter gezegd, daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. Want hij is natuurlijk, net zoals we dat net hebben gezongen in Psalm 25, het allerhoogst en eeuwig goed. Dus het gaat vanmorgen in de preek tenslotte om de vraag hoe je de zaligmaker tot je persoonlijk deel kunt krijgen. Hoe je hem kunt vinden. Ja, vinden kan voor jezelf als je eigen zaligmaker. Waarom is die vraag van belang? Nou, zonder een zaligmaker kom je dat koninkrijk der hemelen nooit binnen wat je verder ook gaat hebben. Nou, het eerste punt, dat noem ik dan ook, hoe deze schat verborgen is. Er is, zegt de Heer Jezus, een akker, een stuk grond, weiland, wat dan ook, en daar ligt een schat in verborgen. En dan weet u net zo goed als ik, dat is natuurlijk niet de gewone gang van zaken, hè, dat er schatten verborgen liggen in akkers. U kunt morgen gaan graven met een schop, met een spa, maar ik denk niet dat er ergens in uw achtertuin ook een schat verborgen ligt. Dus de vraag mag hier wel eens gesteld worden: hoe kwam die schat er eigenlijk? Ja, hoe kwam die er eigenlijk? Aan die vraag wordt helaas nog alles helemaal voorbijgelopen door de uitleggers. En dat is erg jammer. Want je moet wel zeggen, ja, er moet toch een keer een reden zijn geweest dat die schat erin kwam in de grond. Iemand moet die zaak ooit onder de grond hebben verborgen. Dat kan toch niet anders? Alleen waarom zou iemand nou toch een schat gaan verbergen in de grond? Kijk, hoe dat zo geworden was, dat lees je in deze hele gelijkenis nergens. Waarom niet? Omdat zoiets in die oude tijden in dat oosten volslagen duidelijk was. Dat iemand ooit een schat onder de grond stopte, dat gebeurde in die oudheid heel regelmatig, namelijk in tijden van oorlog. Als er oorlog uitbrak, dan kon het heel simpel gebeuren dat een vijandelijk leger het land ging plunderen, de steden, de dorpen ging plunderen en ja, dan was je alles kwijt. Dan raakte je alles kwijt, alles werd geroofd, meegenomen. Nou weet u wel, dat mag tegenwoordig niet meer, hè? Ook niet als er oorlog ergens uitbreekt. Daar hebben ze afspraken over gemaakt, dat is de conventie van Genève. Of die wereldwijde afspraak veel helpt. Nou, daar kun je zo wel een vraagteken achter zeggen. Ik zou zeggen, ga het eens vragen in Oekraïne. In ieder geval, in die oudheid begroeven de mensen hun bezittingen in tijden van gevaar. U moet erbij ook bedenken, ze hadden die dagen nog geen brandkasten en er waren in de steden ook geen banken waar je bezittingen kon afleveren. Dus wat deed je dan als er oorlog dreigde? Dan werd er eerst eens een flinke kist gemaakt. Moest wel een beetje stevig zijn, want moest de grond in. En wie weet voor hoe lang. Zo'n kist werd vaak met ijzer beslagen op de hoeken, waterdicht gemaakt, soms met pek. En dan werden er goud of juwelen of wat een andere kostbaarheden het ook betrof, die werden erin gestopt en dan die kist goed dichtmaken en ja, dan misschien nog wel het belangrijkste van het hele gebeuren. Dan moest je ergens een goed plekje uitzoeken. En wat was dan een goed plekje? Ja, op een akker, in een weiland, maar dan pakweg 2 meter naast een bepaalde dikke boom. Of, als er geen boom stond, je kon ook wat anders nemen. Misschien naast een bruggetje dat er was. In ieder geval, je koos dan een plek uit die die eigenaar later weer heel makkelijk kon terugvinden. Maar de soldaten van dat vijandelijke leger, die konden dat niet weten waar dat was, of er iets was, dus die vonden het ook niet. En de gedachte was dan, na de oorlog, dan graaf ik mijn bezit weer gewoon op. En je moet zeggen, dat was best slim bekeken. Alleen, de mens wikt en God beschikt. Want zo'n oorlog kon helaas ook de dood brengen van die slimme eigenaar. En dan verdween niet alleen hij in het graf, maar ook zijn geheim van die schat verdween in het graf. Niemand wist er meer iets van dat kapitaal af. En zo hield dan de grond van een akker jarenlang een groot fortuin verborgen. Die akker die werd dan natuurlijk als de oorlog was afgelopen wel weer gewoon gebruikt, geploegd. De grond die werd bezaaid, er werd gemaaid en ja, in die tussentijd bleef diep in de aarde die schat verborgen. Want die was natuurlijk niet vlak onder de oppervlakte neergelegd, hè, die kist. Dus dat kapitaal dat bleef er liggen, dat kon wel eens uitlopen tot jaren, misschien wel eeuwen. Ik denk, beste vrienden, dat op deze wijze door de heiland ons wordt duidelijk gemaakt dat het koninkrijk der hemelen dus niet voor het oprapen ligt. Sterker nog, van nature ziet de mens er helemaal niks van. Die weet er ook niks van. Dat wil zeggen dat wij mensen die schat die God bewaart helemaal niet eens missen. We gaan zelfs niet op zoek naar die verborgen schat. Dus normaal gesproken, hè, ja wat dan normaal heet. Normaal gesproken zoeken wij mensen het koninkrijk der hemelen helemaal niet. Net als die boerenarbeider uit de gelijkenis. Omdat een mens nooit iets zal zoeken waar die het bestaan niet van weet. Als ik dat zo zeg, dan moet ik er wel een kleine kanttekening bij maken, want wij mensen, ja, wij hebben ergens nog wel een klein beetje besef dat er buiten dit leven nog en na dit leven iets moois moet zijn, iets van een hemelse heerlijkheid. Klein beetje besef, heel klein beetje. Calvijn die noemt dat een sprankeltje. Maar hoe die hemelse heerlijkheid er dan verder uitziet, ach. Als het daarover gaat, ja, dan slaan we met z'n allen aan het fantaseren. En een nog lastiger vraag hoe je dat koninkrijk en die heerlijkheid kunt binnengaan. Laten we maar eerlijk zijn, een mens die heeft er vanuit zichzelf soms hele wonderlijke ideeën over. Trouwens, vandaag de dag denkt lang niet iedereen dat er na en buiten dit leven nog zoiets bestaat als een heerlijkheid en een hemel. Dat weten we ook wel, hè? Veel mensen die denken tegenwoordig dat als er al een paradijs is, dat je dat dan hier op aarde moet zoeken in dit leven. En hoe bereik je dat dan? Ja, dan moet je vooral vrij zijn, zegt men tegenwoordig, vrij zijn. En wat is vrij zijn? Dan word je door niks en door niemand meer gehinderd. En dan mag dus alles. En dan moet je zo vrij zijn dat er ook niks meer zonde heet. En we zijn inmiddels zover dat er ook niks meer zonde genoemd mag worden. En ja, daar zoekt de moderne mens dan zijn geluk in. Kijk u morgen maar eens goed om u heen. Veel mensen die willen door niks en door niemand meer gehinderd worden. Daarom zijn die mensen ook zo hinderlijk. Voor een ander tenminste. Weer andere mensen tegenwoordig die zoeken hun geluk in het geld. Die zijn er ook nog zat hoor. Die verzamelen het slijk der aarde om het ook weer kwijt te raken. Net als die man uit onze gelijkenis. Die zijn hele bezit in de grond stopte. Die zocht ergens in de toekomst zijn geluk. Maar hij heeft alleen maar teleurstelling ondervonden. Er zijn weer andere mensen die zoeken als het hoogste doel van dit leven de wetenschap, wetenschappelijke kennis. En het eindpunt van de wetenschap is dat het altijd meer vragen oplevert dan dat het oplost. Want het eindpunt van alle kennis van de mens is niet te bereiken. Er zijn weer andere, heel andere mensen, zeker vandaag de dag veel mensen, die zoeken het hoogste doel van het leven in de sport. Dat is voor hen de hoogste heerlijkheid. Maar al word je nou wereldkampioen of Olympisch kampioen, er komt een dag en dan zal een ander jou weer verslaan. En ja, dan blijf je achter met misschien een paar mooie medailles. En langzaam maar zeker word je vergeten. Dat is het dan. Al dat zoeken op die manier naar geluk stelt de mens teleur. Maar wat dat nou is om rijk te zijn in God. Ik heb het er straks al even gezegd. Een mens heeft er van nature geen idee van. Dat is totaal voor hem verborgen. En dan moet u niet alleen denken aan wereldse mensen die dat niet weten, er nooit van gehoord hebben. Nee, trouwe kerkgangers, rechtzinnige kerkgangers, die hebben van zichzelf er ook geen notie van wat dat is, de hoogste heerlijkheid die God bereid heeft. Die kennis die was er ooit wel onder de mensen. He, toen wisten we nog dat God zelf onze schepper het hoogste goed was. Maar die kennis zijn we kwijtgeraakt met de zondeval in het paradijs. En zo maken de wereldse mensen dan maar hun eigen afgod. En de kerkmens, ja, die weet van nature ook niet wat dat is om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is allemaal verborgen, dat is geheim. En daarom kan het ook u gebeuren dat u al jaren en jaren naar de kerk gaat. En daar hoort u soms ook over die heerlijkheid die aan de kinderen van God geopenbaard zal worden. Maar intussen loopt u er zelf vierkant aan voorbij. Zo is vandaag de dag. En zo was het vroeger ook al. Zelfs toen de Heer Jezus op aarde was, In hem was toch alle wijsheid en alle kennis en alle zaligheid. Maar wat zagen de mensen ervan? De tijdgenoten van de zaligmaker. Ach, die mensen die zagen in hem geen gedaante, nog heerlijkheid dat ze hem zouden begeerd hebben. Integendeel. Voor veel mensen in die jaren was de Heer Jezus een rots der ergernis. Als u een voorbeeld wilt, kijk even naar de synagoge van Nazareth. Nazareth, de oude woonplaats van de Heer Jezus. Daar werd het gehoor op de Sabbatdag geërgerd door het evangelie dat de heiland verkondigde. Dus die mensen die zagen op dat moment in de Heer Jezus echt niks van een schat van het koninkrijk der hemelen. Het is zelfs gebeurd dat ze de heiland wilden ombrengen door hem van de steilte waar die stad op was gegrond naar beneden te gooien. En dan moet je niet zeggen vreemd, nee. Een mens die ziet vanuit zichzelf echt helemaal niks van de allergrootste schat. Die ligt, als het ware, en dan neem ik maar het beeld van de gelijkenis, die ligt verborgen, die schat, onder allerlei lagen van aarde, van stof. En als ik zeg allerlei lagen, ja, dat kunnen lagen van onkunde zijn. Het kunnen ook lagen zijn van eeuwenoude tradities. Het kunnen lagen zijn van sleur. Kunnen ook nog lagen zijn van een heel verfijnde en verheven opvoeding. Je maakt het wel mee dat de wijsheid verborgen ligt onder lagen van domme onnadenkendheid. En ja, het kunnen zelfs ook nog bergen van verboden genietingen van de zonde zijn. Die onttrekken namelijk ook het eeuwige van de gelukzaligheid aan het oog. Of ik noemde ze al lagen van de moderne wetenschap. In ieder geval, van nature ziet de mens die heerlijkheid van het hoogste geluk niet. En hij zoekt het dan ook niet. Nou kun je natuurlijk wel de vraag stellen, maar wil God dan helemaal niet dat die hoogste schat ooit gevonden wordt? Jazeker wel. God houdt ook niks verborgen voor ons, zo is het niet. Wij mensen zelf, wij zijn de schuld dat we het niet zien. Wij zijn de schuld van de onwetendheid. We zijn door die moedwillige afval van de Heere verblind geraakt. En ja, ik zei al, er is nog zo'n sprankeltje. Dus ergens zoeken we wel zoiets als een schat en in de kerk hoor je er dan over als het goed is. En die schat, dat is de Heere Jezus, maar ook dat evangelie, dat is van nature bedekt. Het ware geluk, de volkomen zaligheid. Wij mensen hebben er geen flauwe notie van. We hebben dan ook nodig om levend gemaakt te worden. Of een ander Bijbels beeld, we hebben ogenzalf nodig, zodat we het gaan zien. We hebben het ontdekkende werk van de Heilige Geest nodig. Of als ik mag blijven in het beeld van onze gelijkenis van vanmorgen. We hebben de ploeg van Gods woord nodig. Die moet ons hart raken. Ons verbreken. Die moet die ware schat ontdekken. En dan zal iemand misschien de vraag stellen, wat is dat, dominee? En hoe gaat dat dan precies, dat die schat ontdekt wordt? Nou, dat brengt me vanmorgen bij het tweede punt. Hoe die schat ontdekt wordt. We hebben dus gezien dat er een enorme geheime schat in de grond verborgen ligt. En we hebben daarnaast ook gezien wie die schat is. Ten diepste de Heere Jezus Christus. Verder hebben we gezien waarom we van dat bestaan van die schat helemaal niks afweten. Dat komt door onkunde en dat is eigen schuld. Maar de vraag is vervolgens volkomen terecht. Maar zal die schat ook ooit nog eens gevonden worden? Nou, dat is inderdaad de vraag. Ik denk dat er in ons goede vaderland nog altijd wel wat schatten in de grond verborgen zitten uit de pakweg, uit de 80-jarige oorlog. Die liggen er dan zo'n 400, 500 jaar al. En om wat minder ver het verleden in te duiken, mensen die hebben in de laatste wereldoorlog ook nogal eens iets in de grond gestopt, maar ja, als die mensen zelf de oorlog niet overleefd hebben. Ja. Nou, de schat waar we het nou vanmorgen in de gelijkenis over hebben, die was ook onbekend. Niemand wist de plaats, niemand wist hoe groot die schat was, de inhoud was onbekend. Maar dan breekt op zeker moment weer eens een keertje het voorjaar aan. Hè, de oorlog die daar gewoed had, die is al lang voorbij. De vijanden zijn weggetrokken. En ik stel me zo voor een boerenarbeider die gaat voor zijn boeren de akker omploegen. Want er moet straks weer koren gezaaid worden. En ja, jaar in jaar uit doet deze man dat al, ik weet niet hoeveel keer. Hij doet dat net eendere staat die dat voor de oorlog deed. En ja, heeft hij dit keer wat in de gaten? Wel nee. Dat hij echt aan het werk is boven goud en zilver en edelstenen, daar vermoedt hij niks van. Kan zelfs wel wezen dat hij dat werk dat hij elk jaar moet doen met dat ploegen en zo, dat hij dat toch wel een beetje saai vindt. Eerlijk gezegd wat geestdodend. En soms dan denkt hij, als hij bezig is met dat ploegen, moet ik dat nou al de dagen van mijn leven weer gaan doen op deze manier? Wat heeft mijn leven dan toch voor zin? Maar als hij dan zo bezig is, dan ineens, dan reikt de ploeg blijkbaar een ietsje dieper in de grond en die blijft haken. En de ploeger die staakt zijn noeste arbeid. Hij gaat kijken wat de oorzaak is van dit onverwachte oponthoud. Dus hij gaat bij die ploeg kijken en graaft met zijn handen nog eens een beetje in de grond. Zit er iets? Ja, er zit iets hards. En hij haalt nog met zijn handen wat grond weg. Inderdaad, er zit een groot hard voorwerp. En je ziet toch, het is geen steen, hè? Maar ja, die kom je daar in het oosten vaker tegen stenen. En als je ze dan blootlegde, die stenen, dan gooi je ze aan de rand van de akker. Maar dit is anders. Dus de man die graaft nog weer wat verder en langzaam wordt er iets zichtbaar. En hij ziet het wel, het is een kistje. En aan de buitenkant wordt het al zichtbaar, het is niet zomaar een kistje. Het moet een bijzonder kistje zijn. Ja, wat zou het wezen? Wat zou erin zitten? En als het uit de grond is gekomen, dan denkt die man, als ik het zo zie, dan kon het nog wel eens een oud schatkistje zijn. En hij tilt het zware ding op en hij probeert het open te krijgen. Op de duur lukt dat wel, met wat moeite. Wat ziet hij dan? Allemaal glinsterende stenen, tot boven aan de rand en gouden sieraden, geld en ja, deze eenvoudige boerenarbeider heeft er wel niet veel verstand van, maar hij snapt één ding, dit moet een bijzondere waarde vertegenwoordigen. Wellicht is hij hier gestuit op een enorme schat. En ik zie zijn ogen, die beginnen te glinsteren en hij denkt, als ik dit zou bezitten, dan ben ik rijk. Ik sta misschien op punt om miljonair te worden. En die ploeger die is helemaal van slag af vanwege zijn geweldige vondst. En wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Zichzelf een complimentje geven. Zegt hij, wat ben ik vandaag toch wijs geweest om hier vlak bij die oude boom eens een keer flink te gaan ploegen. Nee, zegt hij dan, ik wist het wel. Als je rijk wil worden in dit leven, dan moet je de edele kunst goed verstaan van het bewerken van de aarde. Dan moet je dan net zo goed gaan doen als dat ik dat heb gedaan. Nee, dat zegt hij ook niet. De man is helemaal verrast. Dat is duidelijk. Want dag in dag uit was hij nou al bezig met dat eentonige werk van dat ploegen. En nooit was er ook maar één gedachte in zijn hart naar boven gekomen dat hij op zekere dag wel eens een schatkistje kon aantreffen onder zijn ploeg. En nou dit. Kijk, dat is nou de mens van nature. We denken niet aan de eeuwige zaligheid, dat doen we niet zomaar. Als je al aan die dingen gaat denken, dan komt dat omdat de Heere je op dat spoor van denken heeft gezet, heeft gebracht. Dan heeft de Heere je er iets van laten zien vanuit de verte. En mag eens vragen, is u dat in uw leven ook alles overkomen? Dat u het evangelie hoorde, maar het bleef niet alleen bij horen. Maar door dat woord nam de Heere u bij de hand. En hij liet iets zien, iets proeven misschien zelfs van de rijkdom van zijn barmhartigheden. Dat kan zomaar gebeuren tijdens een preek. Dat de Heere iets van zijn wondere gunst voor zondaren toonde. Dan gaat er iets glinsteren bij de verkondiging van het woord des Heren. Ja, datzelfde woord dat u al talloze malen in uw leven had gehoord. Voor die tijd had u eigenlijk nog nooit zoiets bijzonders ontdekt in die hele Bijbel. U kende natuurlijk de verhalen wel, die waren u bijgebracht toen u klein was, zondagsschool. De geschiedenissen van de aartsvaders, ja, u kende ze zo'n beetje wel uit uw hoofd. En een heleboel gelijkenissen, die waren u ook niet vreemd, maar dat de Heere dan door zijn geest persoonlijk tot je hart gaat spreken en dat hij iets laat zien van zijn goedheid, dat kon, daar had u eigenlijk nooit een idee van gehad. Maar dat gebeurt dan heel plotseling. Dan zie je iets van die erfenis die weggelegd is voor Gods kinderen. En dat steekt dan heel schril af tegenover je eigen armoe en gebreken. En dan ontdek je de diepte waarin je zelf ligt door je vervreemding van God. Dan ga je iets proeven van je eigen schuld. En daar schrik je ook gruwelijk van. En dan zeg je, ben ik zo'n zondaar? Ben ik dat? Maar tegelijkertijd word je ook iets gewaar van die onpeilbare grootheid van de genade die er is gekomen door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dan proef je ook iets van het verlangen dat er is bij God de Vader, die in de Zoon van zijn liefde nog naar u om wil zien. Kijk, op zo'n momenten ontdek je dus niet dat je zelf de Heere flink aan het zoeken bent en eigenlijk al half gevonden hebt. Nee, dan ervaar je dat wonder dat hij zoekt. Hij zoekt. Trouwens, stel u nou eens even voor dat alleen die mensen de Heere zouden vinden die hem ook vol ijver en gruwelijk lang gezocht hebben. Nou, in dat geval vindt er helemaal niemand de Heere. Maar dat is het wonder, Christus zoekt. En als dat nou gaat leven voor je hart, als dat werkelijkheid wordt, dan krijg je een doel in je leven. Dan gaat die heerlijkheid des Heren gaat je wenken. En dan komt er al iets van vreugde in je ziel, omdat er eeuwig heil is bij God. Net zoiets als bij die man uit onze gelijkenis, hè, die er aan het ploegen was. Toen hij die schat had opgegraven en had ontdekt, toen werd hij blij. Iemand zou zeggen, dominee, ben je er dan? Als de Heere iets van zijn goedheid laat zien, en als hij iets van zijn liefde openbaart, ben je er dan? Ben je dan, om het maar eens zo te zeggen, ben je dan in ene klap rijk voor eeuwig? Pas een beetje op, want zo ging het in ieder geval niet bij deze boerenarbeider, hoor. Die man, die had er wel een enorme schat ontdekt. Maar de rijkdom van die schat, die was nog niet van hem. Kijk, wilde die schat ooit zijn eigen bezit worden, Er moest er nog een heleboel gaan gebeuren. Dan moest hij allereerst dat land waar die schat in verborgen lag in bezit krijgen. En de eerste vraag is natuurlijk, zou het te koop zijn, dat stuk grond? Weet u wat de duivel wel gezegd zal hebben tegen het hart van die man? Die zal gezegd hebben, joh, dat land, dat is echt niet te koop hoor. Dat hoef je echt niet te gaan navragen. Trouwens, hoeveel zal het wel niet gaan kosten? Dat zul je verschrikken. En dat kun jij nooit opbrengen. Dus die grond verwerven, dat is ten ene male onmogelijk. U ziet wel, beste vrienden, de weg tussen dat ontdekken van die schat en het verkrijgen van die grote rijkdom, die kan knap lang zijn. Tussen dat vinden en dat kopen ligt een hele weg. Met erop soms heel angstige momenten, soms om wanhopig van te worden. En ja, het zal best ook erg verleidelijk zijn geweest voor die man om het volgende dan maar te doen. Hij zit er op zijn knieën bij dat kistje, bij die ploeg. Even in het rond goed kijken, is er niemand te zien. Dan gauw dat kistje oppakken, verbergen tussen wat spulletjes. En dan straks stiekem mee naar huis nemen. En dan zegt de duivel, toe joh, doen, dan ben je rijk. Ja, dan ben je rijk, maar wel rijk om ook weer arm te worden, namelijk als de rechtmatige eigenaar komt opdagen. Nee, om echt rijk te zijn, moet je die gevonden schat ook verwerven. Hij moet naar recht het bezit verwerven op de schat. En dat brengt me bij het derde punt, hoe die schat verkregen wordt. Wat doet de vinder? Gaat hij er dus snel met de buit vandoor? Laat hij zijn ploeg en zijn baas in de steek? Zegt hij, nou ja, dit zal vast wat ik gevonden heb, dat zal wel voor de eerlijke vinder zijn. En dat ben ik. Eigent hij zich zo op die manier die schat toe? Nee, hij gaat niet stelen. Want die akker die is niet van hem. En dan kun je wel net gaan doen alsof. Maar in dat geval kun je later ook nooit bewijzen dat het vermogen van jou is. Nee, deze man moet het anders aanpakken. Hoe dan? Ja, hoe moet hij het aanpakken? Eenvoudig is niet. Maar het eerste wat hij nou moet doen, dat is dat kistje weer begraven. En dan daarbij zorgen dat niemand die vindplaats in de gaten krijgt. En vervolgens moet hij gaan proberen de eigenaar van die hele akker te worden. Want in dat geval is hij natuurlijk ook eigenaar van dat kistje geworden. En dan is hij echt rijk. Ik moet zeggen, gemeente, hier doet zich wel de vraag voor of deze man, deze boerenarbeider, die schat op deze manier wel eerlijk verkrijgen gaat. Want de vraag is dan, die huidige eigenaar, bleef die, ook al zou die zijn land verkopen, bleef die geen recht houden op die schat? He, op die vraag geven de uitleggers geen duidelijk antwoord. Maar ja, als je dat probeert op te lossen, je moet wel bedenken, het is een gelijkenis. En die vraag is ook voor ons vanmorgen niet van belang. Kijk, de Heer Jezus die gebruikt er in zijn gelijkenis wel vaker van die voorbeelden waar altijd ook wat op af te dingen was. Dan kun je denken aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Er zitten stukken in die moeilijk te verklaren zijn. Of de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Maar we moeten van een gelijkenis maar nooit meer willen maken dan dat die is en wat die bedoelt. Kijk, het gaat in elke gelijkenis altijd om een bepaalde les die de Heer zijn discipelen en ons wil leren. En de les die Christus ons hier wil leren, dat is niet de les van de eerlijkheid van de knecht tegenover zijn baas, maar waar het hier tenslotte om gaat in deze gelijkenis, alles over hebben voor het verwerven van een schat. Kijk, en daarnaast moet je ook deze les van het Koninkrijk van God niet vergeten. De Heere Jezus, en daar is de allergrootste schat, die laat zich vinden door degene die hem niet zochten. En dat laatste, dat wil dan niet zeggen dat die boerenarbeider vervolgens maar een beetje lui achterover mogen zitten leunen en denken, nou ja, als de Heere me zijn heerlijkheid wil schenken, nou ja, dan zal hij er ook wel voor zorgen dat ik hem een keertje krijg. Nee, nee. Deze man die reageert ook niet op de manier van, ach wat jammer nou dat ik niet de echte bezitter ben van deze grond, want anders zou ik nu rijk zijn geworden. En omdat ik geen bezitter ben, blijf ik nou altijd maar arm. Nee, de man wordt niet lijdelijk, hij gaat aan de slag. De genade van God, de heerlijkheid van God die hij gezien heeft, die geeft hem moed. En die geeft hem krachten. Dat zien van die schat in dat kistje geeft die man als het ware vleugels. Hij wil bezitten wat hij gezien heeft. Geen wonder, want er bestaat niets wat belangrijker voor hem is. Hij heeft er alles voor over om de eigenaar te worden van die schat. Maar ja, in dat geval moet alles natuurlijk wel wijken om die schat te kunnen gaan bezitten. Alles wat die man bezit, dat moet er eerst aan. Er moeten gelden worden gemaakt, dat hele leven van hem, dat moet grondig op de schop. Mag ik eens vragen, kent u dat in het geestelijke ook? Dat alles van u wijken moet, alles, letterlijk alles. Alles moet wijken om Christus het eeuwige leven te gewinnen. Wat moet er dan van je wijken? Dan moet je je zonde loslaten. Die moeten gelaten worden, die moeten weg. Tot en met die zonde waar je toch wel erg aan gehecht bent. Want er staat geschreven, wie de naam van Christus noemt, moet afstaan van ongerechtigheid. En dan moeten ook uit leven weg al die rare gewoontes en onzuivere hartstochten. En daar valt misschien helemaal nog niet zo mee. Want dat zijn dingen die wortelen heel erg diep. Maar met de hulp van God en door de kracht van God zult u ze wel de baas worden. En al die dingen die een mens voor waardevol heeft gehouden, soms jarenlang, moet allemaal weg. Je verdiensten moeten eraan, je godsdienst moet overboord, je plannen moeten weg. En ook al die zaken waarvan je overtuigd bent dat je ze helemaal niet kunt missen. He? En niet hoeft te missen, dat maak je jezelf dan ook nog wijs. Moet allemaal weg. Om Christus en zijn heil te gewinnen, moet je alles met vreugde zelfs opofferen. Samengevat als de weg van de zelfverloochening. En de weg van de zelfverloochening, beste vrienden, lijkt alleen maar armoe op te leveren, maar dat is niet waar hoor, want al dat verkopen van die eigen dingen, dat maakt het kopen van de echte schat mogelijk. En zo gaan al die dingen die tenslotte toch maar waardeloos zijn, weg om het eeuwig goed te ontvangen. En als u daarmee bezig bent met die grote opruiming, dan moet u dit goed weten. Die verdiensten van het kruis van de Heere Jezus, die kunnen alleen dan echt ontvangen worden als u het kruis van de zelfverloochening leert meedragen. En dan gaat het licht van Gods gunst steeds helderder stralen vanuit het woord. En dan sterf je aan jezelf. Dan sterf je ook je wereldgelijkvormigheid af. Want de mens op zichzelf, die denkt dat het steeds ellendiger gaat worden. Maar als het oog op de heiland geslagen wordt, dan openbaart zich in hem alle rijkdom. Alle rijkdom. En dan kun je ook heel makkelijk op een goed moment loslaten. Want dan weet je één ding heel zuiver, als ik nou hem er heb. Want dan heb ik verzoening door zijn bloed. En dan heb ik leven door zijn opstanding. En dan heb ik de overwinning door zijn hemelvaart. Heb u het alles ondervonden? Zelf alles kwijt. Maar dat de Heere zichzelf en al zijn gerechtigheid schonk zonder geld en zonder prijs. Dat wordt dan door het geloof je deel. Heeft de Heere Jezus zo alles gestalte gekregen in uw leven? Dan krijg je een zuiver geweten. En dan weet je van onvergelijkbare hemelse vreugden af. Misschien dat iemand zegt, dominee, maar hoe zal ik die eeuwige schat van volkomen vergeving van al mijn zonden, hoe zal ik eeuwige gerechtigheid vinden? Want, ja, zegt u, ik heb mijn hele leven al naar de kerk gelopen, goede dominee is nagelopen, ik heb meer dan 1000 preken gehoord, maar om nou te zeggen dat ik de Heer Jezus en zijn schatten gevonden heb, nee. Weet u wat u in dat geval eens moest doen? Een beetje dieper ploegen. Graaf dieper, mensenkind. Dan vind je bij jezelf meer gruwelen. Ja, zegt u, maar vind ik de Heer Jezus dan ook? Of u de heiland dan ooit zult vinden? Nou, één ding is zeker. Hij die de grote schat is, de Heere Jezus Christus. Hij heeft gezegd, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Hoort u het? Worden, opengedaan worden. Namelijk door de Heere Jezus zelf. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, we komen u danken voor het feit dat er een grote schat is. Want daar hebben we geen recht op. We hebben alles wat u ons ooit in het paradijs had geschonken, dat hebben we verkwanseld. En dan gaat het niet aan dat we zeggen, Heren, geef ons eens even wat nieuws. Geef ons uw heil toch. Nee, daar hebben we geen recht op. Maar het is uw gerechtigheid die ons alles wil schenken. Niet omdat we zo geweldig zijn, want u wilt het kwijt aan zondaren. Die zijn helemaal niet geweldig. Die moeten zichzelf beschuldigen. Maar dat is nog uw opzoekende liefde. U zoekt zondaren om ze zalig te maken, om ze alles te geven. En dan moeten we zeggen, Heere, we kunnen in dit leven nog niet eens bevatten wat het allemaal is. Daar kunnen we over aan het fantaseren slaan en dat is nog gevaarlijk ook. Maar wat u ervan geopenbaard hebt, geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Het is ook niet in ons hart opgeklommen. Maar u hebt iets bereid voor degene die u vrezen. Een eeuwige zaligheid. Geef dat we daar het oog op mogen richten, op leren richten. Want heren, we leren het in deze jaren zo'n beetje wel af. Om veel van de wereld te verwachten, dat valt allemaal tegen. Het wordt steeds warmer, de ene helft van de wereld staat in brand en de andere helft die verdrinkt. En dan zijn er allerlei ziektes en daar is ook nog maar moeilijk de kop in te drukken met alle wijsheid die we zelf verworven hebben. Heren, leer ons echt afhankelijk zijn van u. Leer ons luisteren naar u. En wees ons zo een God van nabij. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 17. Daarvan het zevende en het achtste vers. Dat is de slotzang. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. En acht, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. 7 en 8 van Psalm 17. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
God zegt.